Welkom bij Café Weltschmerz. Ik ben Tom van Lamoen en ik zit hier met Shadi Akta. We hadden net een fantastisch gesprek waar we dachten van ja, dat moeten we nog een keertje overnieuw doen. We gaan het hebben over democratie.
Hopelijk niet alleen over democratie.
Nee, zeker. Maar we hadden net echt een inspirerend gesprek en we dachten daar moeten we echt voor de diepte in gaan. Wat is nu het huidige systeem? Waar is alles op gebaseerd? Waar is alles op gebouwd? Het fundament van democratie? En hoe ziet het er nu uit? En jij stelde net al de vraag, ja, misschien moeten we een stapje terug doen en kijken naar, is democratie nog wel het beste systeem wat onze mensheid zou kunnen dienen? En ja, hoe denk je daarover?
Nou, ik ben opgegroeid hier in Nederland en nou ja, ik denk net als iedereen krijg je soort van mee dat democratie, daar moet je dankbaar voor zijn. En wordt best wel neergekeken op landen waar dat niet zo is. En er wordt zelfs door westerse landen democratie gebracht naar andere landen. Maar hoe ik nu zit te kijken en helemaal de laatste 5 jaar ben ik eigenlijk door die democratie heel veel van mijn vrijheden, rechten verloren. Vooral ook met corona, et cetera. Nou ja, we weten allemaal wat er is gebeurd. Dus dat heeft bij mij een beetje de vraag aangewakkerd van, is het nog wel het juiste systeem? Of was het ooit wel het juiste systeem? Wie heeft het bedacht? Nou ja, daar krijg je op school wel wat van mee, met trias politica, et cetera. Maar wat waren de bedoelingen van die mensen? Dat zijn een beetje de vragen die opkomen. En ik zit zelf af en toe een beetje te spelen met het idee van, heb je dan niet liever een dictatuur van een leider die wel bona fide is, zeg maar? Dat ga je dan een beetje met elkaar afwegen.
Ja, zeker. En kijk, ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk dat we er een samenleving naartoe moeten om daar gewoon überhaupt een keertje aan de tand te voelen. Want precies zoals je zegt, het is nu gewoon een beetje genormaliseerd van dit is het systeem wat we hebben. Hè. Het zelfs een vast gegeven is van democratie is niet ideaal, maar het is nog eenmaal het beste systeem wat we hebben. Dat hoor je overal. En ja, wat zijn eigenlijk de fundamenten van democratie? Hè? Kijk, als we kijken naar de geschiedenis, hè, democratie betekent het volk regeert, het volk heerst of zo zeggen ze wel. Als je kijkt naar het oude Egypte en Rome en het Griekse democratie zelfs. Maar het idee dat het volk zou regeren, dan zelfs bij een directe democratie, als we kijken naar referenda of echt de meeste stemmen gelden, dan kom je dus wel al bij een systeem waarin je dus de waarde van de minderheid zou kunnen onderdrukken met de meerderheid. Maar nu zitten we dus in een systeem met vertegenwoordiging, hè, met de trias politica, waar ze zeggen, ja, we moeten de machten verdelen zodat ze elkaar scherp kunnen houden, dat we een eerlijk systeem kunnen hebben. En de vertegenwoordiging is van, ja, nou ja, de meeste mensen kunnen nou eenmaal niet beslissen over alle onderwerpen in de samenleving. Dus zou jij een vertegenwoordiger moeten aanwijzen die daar meer expertise over heeft om jou te kunnen vertegenwoordigen.
Mm-hmm. Maar dan, tegelijkertijd, diezelfde mensen die expertise zouden moeten hebben, lijken die te ontbreken. Omdat als ik naar de ministerposten ga kijken, nou ja, Ernst Kuipers die is nu weg. Maar volgens mij was dat de enige die echt vakkennis had over zijn ministerie. Dus in de praktijk gaat het niet per se zo. En een aantal andere gebreken van democratie die ik opmerk, is dat eigenlijk niet het volk regeert, maar degene die nou ja, ik noem het wel graag propaganda controleert. Propaganda richting het volk. En je ziet eigenlijk een beetje een vorm van betutteling komen vanuit de overheid naar de burgers. Van dit is het juiste en de burgers die dat overnemen. En tweede component daaraan is dat we eigenlijk ongekozen belangrijke personen zoals Maxima gewoon actief zien lobbyen en met mensen praten en op plekken komen zoals het WEF. En plannen doorvoeren. Maxima was al voor de CBDC aan het lobbyen voordat het überhaupt ooit in de Kamer besproken was. Dat is in mijn ogen gewoon een bewijs en voorbeeld van het falen van democratie.
Mm-hmm, zeker. Nou, maar dat is op dit moment hoe ver de democratie eigenlijk al verwaterd is, naar mijn idee dan. Hè? Want precies, dus wat je zegt, je hebt verschillende stappen en dan zitten we nu dus aan het einde in de meest vergevorderde vorm van een representatieve democratie, waarin je dus ook nog eens binnen een Tweede Kamer of binnen een gemeente coalitievorming krijgt, waar je dus weer een kleine extra stap hebt waar daar een meerderheid mag bepalen en de rest mag oppositie voeren en een beetje boos doen van, oh, kijk nou, luister nou naar de mensen, et cetera. En dat is die vertegenwoordiging van het volk wordt steeds verder van het volk gebracht, steeds meer verwaterd. En op een gegeven moment inderdaad zie je gewoon, nou ja, wat in het World Economic Forum ook gebeurt en wat er met Maxima gebeurt. dat het gaat eigenlijk alleen maar om waar vindt de beslissing nog plaats? Waar zit de directe macht die over ons wetgeving uitrolt? En welke systeem dient die macht? En dan als je dus kijkt dat Maxima loopt te lobbyen, lopen grote corporaties lopen te lobbyen. Op dit moment is de democratie zo ingericht dat lobby belangrijker is dan vertegenwoordiging. Want die politici, je hebt de bekende quotes van Thomas Sowell die ik zelf graag aanhang. Die zegt, een politicus is alleen maar bezig met deze drie belangen. En het volk vertegenwoordigen staat eigenlijk pas op nummer drie. Want om het volk te kunnen vertegenwoordigen, dan moet hij wel zijn eigen positie in de politiek kunnen behouden. En om die positie in zijn politiek te kunnen behouden, moet hij eigenlijk wel campagne kunnen voeren. En daar heeft hij budget voor nodig. En om dat budget te krijgen, daarvan moet hij eigenlijk wel grote donateurs krijgen. Maar die willen ook wat, die hebben ook belangen. Dus eigenlijk moet ik hun belangen inwilligen om jullie te kunnen vertegenwoordigen. Maar dat is wel echt mijn doel, hoor. Geloof me nou. Dat is hoe het nu in elkaar zit.
Ja, jij noemde het net de meest vergevorderde vorm van democratie. Ik wil het liever het dieptepunt van democratie noemen. Met als voorbeeld dat Mark Rutte laatst gewoon expliciet zei tegen de Kamer van... mochten jullie dat stemmen, dan ga ik dat gewoon absoluut niet doen. Maar ik wil eigenlijk liever beginnen bij het begin van... Mm-hmm. Was het ooit wel het juiste systeem? Hoe denk jij daarover?
Ja, nou ja, kijk, ik ben overtuigd libertariër natuurlijk. En ik lees graag de boeken van Karsten. Die heeft een heel mooi klein boekje erover geschreven, Democratie voorbij. Je moet heel goed kijken naar de definitie eigenlijk van democratie zelf. Hoe zou jij dat zien, hoe dat zou werken? Want hoe wij kijken naar democratie is inderdaad dat het nooit een goed systeem is geweest. Het is letterlijk, Karl Marx, die noemt zelf... democratie is the road to socialism. En socialism is the road to communism. Het is eigenlijk alleen maar een verder stapje van collectivisme, zoals dat heet. Hè. En letterlijk, ik weet dat jij verdeel en heers noem jij ook vaak. Eigenlijk is collectivisme een vorm van verdeel en heers. Je moet zorgen dat de samenleving gecategoriseerd wordt in verschillende groepen. Verschillende collectieven. En die collectieven moeten allemaal eigenlijk een soort... einddoel, het algemeen belang, moeten zij voorop stellen en zichzelf daaraan onderschikken. En zo zie je dat dus in de meest kleine vorm van democratie, dus bijvoorbeeld een referendum of gewoon de meerderheid stemmen, dan zie je al dat een bepaalde groep kan een andere groep onderdrukken. Puur door het systeem van, democratie is nou eenmaal wat mag bepalen over mensen wat er gaat gebeuren. Terwijl, inderdaad, je zou dus moreel gezien zeggen van oké, mensen hebben rechten, mensen hebben bepaalde belangen. En je zou nooit echt pure vrijheid, waarvan ze dus zeggen dat de democratie die zou waarborgen. Democratie is bescherming van de rechten van de mens, is bescherming van vrijheden. Dat is naar ons idee dus juist het tegenovergestelde. De pure basis, zelfs de meest ideale vorm van democratie die we nog het minst erg zouden vinden, die heeft al dat jij jezelf aan het collectief moet onderschikken, waardoor jouw persoonlijke rechten als individu daaraan ondergeschikt zijn. En daarmee kan jij de rechten van andere mensen gaan inperken. En dat systeem, de basis daarvan, is al immoreel naar mijn idee.
Eens. En in mijn ogen is in democratie sowieso alles mogelijk, behalve als de meerderheid van democratie af wilt. Omdat dat mag je eigenlijk nooit zeggen in een democratie. Dat is een kenmerk daarvan. Ik vind het fijn dat je begint over communisme, want ik ben nog 21 jaar, maar toen ik nog iets jonger was, toen hoorde ik voor het eerst bij geschiedenis over het communisme. En toen dacht ik, dat is eigenlijk best wel een eerlijk systeem. Iedereen eerlijk en iedereen gelijk. En wat ik toen eigenlijk vergat, is dat er één grote organisatie is eigenlijk die dat allemaal moet gaan reguleren. Dus in principe heb je een constructie van 1%, 99%. Waarin je eigenlijk blij moet zijn dat die 99% in ieder geval gelijk is. Nee, dus dat kunnen we uit het raam gooien. Kapitalisme, en ik voel eigenlijk best wel wat voor dat rechtse gedachtegoed van iedereen sterk, zo sterk mogelijk. En daarmee zorg je eigenlijk ervoor dat het er niet een kleine partij is die alles controleert, zeg maar. Dus met veel kleine ondernemingen. Veel zelfstandigheid, de sterke burger. Wat is jouw idee daarop?
Ja, kijk, het kapitalisme en de vrije markt is natuurlijk wat wat libertariërs sowieso echt aanhangen. Dat is de basis van onze filosofie. Hè? De Oostenrijkse school van de economie, die is gestroomd op complete vrije markt. Dus echt geen enkele invloed van een centraal orgaan, dus eigenlijk de overheid, die monopolie heeft op wetgeving, op monopolie heeft op geweld, hè, de handhaving van die wetgeving, om dan invloed te hebben op de markt. Want het kapitalisme, hoe dat heet, kapitalisme heeft nu een slechte naam gekregen, eigenlijk door het corporatisme, hè, wat ik eigenlijk meer fascisme kan noemen. Want op dit moment, ja, dat is een heel groot verschil, want op dit moment heb je dus de grote bedrijven die heel veel voordelen krijgen van een overheid, terwijl de overheid eigenlijk de kleine bedrijven alleen maar via wetgeving en regulering aan het onderdrukken is en uit de markt aan het halen is. Ook is het financiële systeem is heel erg belangrijk, want je kan geen vrije markt hebben als ons geldsysteem al gecentraliseerd is bij de overheid en bij de banken, bij de centrale banken. Een centrale bank is eigenlijk een orgaan waarvan niemand meer weet of het nou privaat of overheid is. Het is een fusie geworden. Het is echt fascisme, durf ik gewoon te zeggen. En het grappige is ook, als we het dan toch hebben over communisme en Marx, de centrale bank is dus een van de punten in het manifesto, het communist manifesto van Marx. Is een geldsysteem gecentraliseerd, echt compleet gecentraliseerd, onder een centrale macht van de overheid, zegt het communisme dan natuurlijk. Maar of het nou onder de overheid is of onder een privaat bank, het gaat om de monopolie. En het punt is, in een echt vrije markt kan er, naar mijn mening, geen monopolie ontstaan. In ieder geval niet een monopolie. Kijk, dan moet je weer kijken naar de definitie van een monopolie. Een monopolie is, naar mijn definitie, een bedrijf of een instantie die zijn marktwaarde, zijn marktinvloed kan misbruiken. Waardoor hij dus inderdaad een product aanbiedt wat een te slechte kwaliteit heeft of een te hoge prijs heeft, maar mensen moeten het gaan kopen omdat ze geen andere keuze hebben. Dat krijg je alleen in een verstoorde markt. Want als er geen overheidsinvloed is, dan kan er altijd gelijk een concurrent komen die zegt van, oh, jij biedt een te duur product aan, ik kan hetzelfde product voor deze prijs maken. Hup, en dan kunnen mensen gelijk een keuze maken. Het is de meest extreme vorm van zelfregulatie is de vrije markt, waardoor concurrentie ervoor zorgt dat altijd de prijs, en de prijs wordt alleen maar bepaald door mensen. Mensen die, noemen ze het al van wat een gek ervoor wil geven. Dat is eigenlijk met alles zo. Een vaste, intrinsieke waarde van een prijs bestaat helemaal niet op aarde. Zelfs wat als mensen zeggen dat het met goud zo is of met andere dingen. Het wordt allemaal een vaste prijs gereguleerd en gemanipuleerd door de overheid en door instanties die vergaand gereguleerd worden door de overheid. Dus het ding is, echt in een vrije markt kan een bedrijf alleen maar één bestaansrecht hebben. En dat is, als jij klanten wil, moet jij die klanten tevreden houden. En een goed product voor de beste prijs leveren. En daardoor heb je dus in het kapitalisme, naar mijn idee, is dat het meest menselijke systeem gewoon echt waar de macht dus nooit gecentraliseerd kan komen.
Oké, je begint over het financiële systeem. Fijn. Oostenrijkse school heb ik heel veel over gehoord en geluisterd. Wie zijn de tegenstanders van dat Oostenrijkse school? Als dat het juiste systeem is, waarom hebben wij dat nog niet?
Dat is te herleiden natuurlijk in verschillende stromingen van de economie. Hetgene waar ik het meest aan denk is toch onze grote vijand van de Oostenrijkse school is toch John Maynard Keynes. John Maynard Keynes die heeft eigenlijk de grootste invloed gehad vlak na de Tweede Wereldoorlog. Hij had, ik durf best te zeggen dat John Maynard Keynes eigenlijk een filosofische stroming juist van socialisme of van communisme, of in ieder geval van centrale macht van de overheid propageert. Hij heeft ook lange tijd voordat hij zijn implementatie van zijn systeem veroorzaakte, dat het eindelijk lukte dat mensen naar hem gingen luisteren. Daarvoor heeft hij al constant alleen maar gezegd, overheidsinvloed, stimulatie van geld, hè, gewoon geld in de economie pompen om de economie maar te redden. Dat is eigenlijk het systeem wat John Maynard Keynes heeft naar binnen gebracht. En dat is het idee van een centrale bank, ook letterlijk. En het idee dat de overheid de economie zou moeten stimuleren, dus geld in de economie pompen om te zorgen dat wij beter handel kunnen drijven met elkaar. En dat is uiteindelijk een hele rare gedachte. Kijk, hij kreeg het voor elkaar om zijn systeem te implementeren, eigenlijk. Nou ja, of hij dat zelf gedaan heeft. Hij kreeg in ieder geval de politici over de schreep van, oké, we zitten nu in een crisis. Dus moeten we gaan stimuleren. Dat was vlak na de Tweede Wereldoorlog is het bekendste punt geweest. Toen, vooral met de boerenmaatschappij, die gewoon moesten gesubsidieerd worden van nooit meer honger, zeiden ze. We moeten het echt stimuleren. En het punt van stimuleren betekent dus dat jij geld dat uit het niets gecreëerd wordt, zonder dat je daar hoeft te produceren, et cetera. Dus dat is letterlijk fiat geld, wordt in de economie gepompt, zodat wij dat geld mee kunnen handelen. Maar het enige wat er dan gebeurt is dat er direct inflatie optreedt natuurlijk, waardoor onze handel minder waard wordt.
Ja, en geldsysteem, democratie, laten we die twee nou even met elkaar koppelen. De laatste gebeurtenis, naar mijn weten, is Ronald Reagan ging volgens mij van de goudstandaard af.
Nee, het was niet Ronald Reagan. Hoe noem ik zijn naam even kwijt ook?
Roosevelt?
Nee, ook niet Roosevelt. Het was Richard Nixon.
Richard Nixon, ja. Oké, goed. We kunnen er denk ik over eens zijn dat dat een negatieve gebeurtenis was voor de normale burger. Hoe heeft de normale burger dat kunnen laten gebeuren? Waarom was er toentertijd geen econoom die mensen hiervoor waarschuwde? Was die er wel, maar hoe is dat gegaan? En hoe moeten we nog eigenlijk verder gaan met de democratie als zo'n negatieve gebeurtenis heeft kunnen plaatsvinden voor de mensen?
Ja, dat is dus het punt. Die negatieve gebeurtenissen zijn naar mijn idee altijd gebruikt door de centrale machtsposities om een ander beeld te schetsen van de huidige realiteit. Waardoor dus, kijk, Nixon die heeft toen van de goudstandaard afgehaald onder de druk van de grote JP Morgans en van de andere banken. Want die banken die stonden op klappen en die hadden dus, liquiditeit noemen ze dat, hè? Die banken hadden zelf het goud nodig om weer achter te kunnen houden, want die banken hadden te veel geld gecreëerd.
Ja.
En als je meer geld creëert, ze hadden toen nog wel een beetje wetgeving in Amerika van je moet in ieder geval zoveel 10%, 4% achterhouden om nog mensen uit te kunnen betalen als ze om vragen. Dat was er toen ook al niet meer. Dus ze hebben zoveel geld lopen creëren, zoveel inflatie is er opgetreden. En toen heeft Nixon dus onder druk eigenlijk dus van een lobby, van de bankenlobby, heeft hij gezegd, dan moeten we zorgen dat het goud illegaal wordt. Je moet je goud allemaal komen inleveren. En toen heeft hij letterlijk per mandaat fiat betekent eigenlijk, het is niet zozeer alleen voor geld. Fiat is eigenlijk een ander woord voor autoriteit. Hè? Fiat betekent alleen per decreet. Ik zeg het, dus het is de waarheid. Het heeft heel veel met politiek te maken, heel veel met democratie te maken. En dan zeg jij dus, hij heeft toen het fiat geld in de wereld geholpen, omdat het dus van die geldstandaard afging. En toen was het alleen maar het goud ook binnen één dag. Het is nu van $30 is het $45 per ounce waard. Dat heeft toch niks met marktwerking te maken. Het is gewoon niet alleen dat de vinger werkt, het is super manipulatief. En die banken die hadden toen opeens 30% meer liquiditeit. Mochten ze weer meer geld gaan creëren. En toen hebben ze natuurlijk aan de olie gehangen. De olie zat ook een enorme lobby achter, die toen weer wat meer stabiliteit kreeg in de prijs, et cetera. Alles is alleen maar door een lobby gekomen. Maar het punt is dus, dat was 1971, dat ze van die goudstandaard afgingen. Al die jaren daarvoor werd ook zelfs die goudstandaard die ze hadden, werd al steeds meer verwaterd. Ze mochten steeds een percentage minder goud achterhouden, totdat het niet meer kon. En dat systeem alsnog op klappen stond, toen dachten ze van nou moeten we maar naar het fiat geld overstappen.
Want en als we nu doorspoelen naar 2024 inmiddels, nu is volgens mij 1% van al het geld cashgeld. En van die 1% is eigenlijk niks gekoppeld aan een bepaalde goudstandaard, eigenlijk is alles gekoppeld aan de dollar. En de dollar die is gekoppeld aan niks.
Het is heel lastig om te zeggen waar het nou precies aan gekoppeld is. Kijk, het is sowieso, eigenlijk heeft het zo goed als geen enkele backing. Het is wel de banken hebben een beetje goudreserves. En de centrale banken vooral hebben nog wel goudreserves, maar het is echt maar een heel klein percentage. Maar de banken hebben vooral reserves überhaupt nodig per wet. Het is in Nederland, als het goed is, nog 4% dat ze moeten achter hebben. Maar het punt is, die reserves die zij hebben, dat mag uit van alles en nog wat bestaan. Het bestaat ook uit cashgeld, uit dollars, uit vreemde valuta. Maar het allergrootste gedeelte wat die liquiditeit uit bestaat, is staatsobligaties. Dus als je het hebt over de belangen in de maatschappij, dan ga je dus weer kijken, nou oké, hoe zit dat geldsysteem uit elkaar? De banken moeten verplicht nog zoveel achterhouden, wat voor hun al heel erg moeilijk is. We leven al in zo'n grote schuldencreatie, geldcreatie, inflatiesysteem, dat het niet meer te achterhalen is. Maar er is nog wel een klein percentage liquiditeit, daar moeten ze gaan houden. Maar zelfs dat kleine percentage liquiditeit bestaat dus uit een staatsobligatie. En wat is een staatsobligatie? Dat is ook niet gebaseerd ergens op. Dat is een aandeel van een overheid. Een overheidsschuld eigenlijk. En die overheidsschuld is gebaseerd, heeft wel een backing weer. Want die backing, dat zijn de belastingbetalers. En de overheid, het enige tussenpersoon die de overheid daartussenin is eigenlijk, is een handhaver met geweld om te zorgen dat er stabiliteit is bij die belastinginkomsten.
Dus we zitten in een vicieuze cirkel waarin die cirkel eigenlijk groeit en in het midden heb je een hele grote pot met schulden.
Zeker. En dat is ook vooral, kijk even terug naar John Maynard Keynes. Waarom, dat was je vraag, die moet ik nog beantwoorden denk ik. Waarom hebben ze dit laten gebeuren? Als je kijkt naar de politiek, dan heeft de politiek er enorm belang bij om op schulden te leven. Om de macht van die geldprinter te kunnen hebben. Want de politiek, gaan we weer naar waar zitten de belangen bij de politiek? Ja, ik moet gekozen worden. Dat is stap 1. Jullie moeten mij kiezen. Dus wat ga ik doen? Ik ga jullie beloftes geven. Ik ga jullie gouden bergen beloven. Allemaal gratis geld. Want dan kan ik dit voor jullie doen. Stem op mij en dan krijgen jullie dit. Geen enkele politicus kan dat waarmaken. Ten eerste, als je al naar de budgetten kijkt, dan kan het niet waarmaken. Want geen enkele politicus gaat tijdens de verkiezingen zeggen, ja, ik ga jullie dit allemaal bieden, maar daarvoor moeten wel de belastingen omhoog. Want dan kan ik dit voor jullie betalen. Dat gebeurt niet, want dan word je niet gekozen. Dus daar is het belang van de politicus niet bij. Dus elke politicus heeft enorm veel belang bij die geldprinter. Dat zij die geldprinter kunnen aanzetten om herkozen te worden. Om te laten zien, ik heb voor elkaar gekregen wat ik zei. Ik heb dit en dit en dit gedaan. Ik heb ook jullie belastingen niet te veel verhoogd. Want mensen weten niet dat als die geldprinter aangaat, dat het een verborgen belasting is. Want daardoor treedt er inflatie op. En die inflatie die zorgt ervoor dat alle prijzen duurder worden. En dat komt dus op hetzelfde neer. Het is ook een belasting op de mensen. Alleen, het wordt niet direct als belasting beschouwd. Het gebeurt heel obscuur, helemaal achterkamers.
Zonder dat je het merkt.
Ja.
Maar als we nu weer al die systemen naast elkaar leggen en er eentje bijvoegen die we nog niet hebben besproken, een monarchie. Kenmerk van een monarchie, die hoeft zich niet even erg druk te maken als een politicus of hij mag blijven of niet. Dus die heeft die zekerheid soort van wel. Hoor ik nu van jou dat dat misschien een betere optie is?
Nee, nou ja, dat zeker niet. Kijk, het punt is hoe libertariërs daar tegenaan kijken. Wij hebben kritiek op alle centrale machtsposities eigenlijk. En een machtspositie die met geweld gehandhaafd moet worden, is altijd fout. En dat gebeurde bij de monarchie is natuurlijk ook. Hè. Die hadden ook gewoon hun eigen leger. Met de stadsburen zeggen ze, ja, we beschermen jullie. Maar ondertussen de boeren daarbuiten, die boeren, gingen ze wel uiteindelijk ook de belastingen ophalen met hun leger, als ze niet wilden luisteren. Want ja, het was voor hun eigen bestwil. Het leger moet ook jullie beschermen. Het komt erop neer dat onze filosofie is op gebaseerd dat alle centrale machtsposities best ethisch kunnen beginnen. Maar het zal altijd corromperen over tijd. Omdat die centrale macht gewoon te machtig is om niet misbruik van te maken. Je kan best een ethische koning hebben. Hè. Als we kijken naar verhalen van koning Arthur, die zijn echt op realiteit gebaseerd. Het gaat om een goede leider. Een goede leider waar het volk ook echt achter staat. Ik vertrouw jou, ik zie wat jij doet, dat jij mijn belangen vertegenwoordigt. Ik wil achter jou staan, ik ga jou volgen. Dat is top. Je zal altijd een hiërarchie hebben in de samenleving, ook in anarchisme zelfs. Maar het punt is, in een monarchie is het zo geregeld dat jij een bloedlijn recht hebt op die troon. Dus je hebt een ethisch leider, sure, is iedereen tevreden, het gaat goed in het koninkrijk, iedereen vindt het fijn. Maar ja, dan komt zijn zoon. En
daar weten we niks over.
Die wordt dan hopelijk goed opgevoed door de koning, maar je weet niet hoe het gaat lopen. Je bent altijd afhankelijk van die centrale machtspositie. En daar ligt het probleem. En dus hoe wij een ideale samenleving zien. En dat is dus het punt. Libertarisme gaat geen voorspelling doen van dit is het beste systeem. Dit is een ideale samenleving. Wij staan er alleen achter dat wij denken dat het meest menselijke systeem is, als we in ieder geval niet gedwongen worden in een systeem. Dat wij zelf altijd kunnen zeggen, oké, nu is dit systeem niet meer in mijn belang. Nu worden mijn belangen niet meer vertegenwoordigd, dus ik wil hiermee kunnen stoppen. Zonder dat ik de Belastingdienst of het leger achter me aan krijg.
Oké, maar jij bent van de libertaire partij. Mm-hmm. Die moet dan in Nederland in ieder geval functioneren in een democratie.
Ja, dat is heel moeilijk inderdaad. Kijk, er wordt ook altijd gezegd, het is een beetje een paradox om als libertaire partij mee te doen met de politiek. Hoef niet constant over de politiek te hebben natuurlijk, want daar hebben we allemaal een beetje afkeer van juist. Maar het punt is, je kan inderdaad of heel principieel zijn of pragmatisch zijn. En we zitten wel in deze democratie. En ik denk, nou ja, wat wij nu doen, het bijdragen aan gesprekken om bewustzijn over het huidige systeem te krijgen. Dat is denk ik voor mij in ieder geval prioriteit nummer 1. Zodat mensen erover gaan nadenken van op welke manier, waar zitten de belangen in het systeem? Worden mijn belangen vertegenwoordigd? Wil ik hier nog wel aan bijdragen? Is dit in het doel van de mensheid? Dient dit het mensheid dat we zo leven? En ik denk dat daar gewoon veel meer bewustzijn over moet komen om daar gewoon de vragen over te stellen en in gesprek te gaan met elkaar.
Ja, maar in een ideale situatie voor de LP, geef mij eens een stappenplan. Zou je dan binnen 8 jaar klaar zijn met de democratie en een nieuw systeem hebben ingericht? Of?
Nee, nou ja, kijk, wat een huidige doelstelling als libertariër van het huidige systeem naar een beter systeem zou alleen maar gaan over, nou ja, toch ja, als je kijkt naar Javier Milei, die heeft in zijn eerste week een aantal ministeries afgeschaft. Die heeft gezorgd dat er minder geld naar de overheid gaat, zodat er minder geld verdeeld wordt, de budgetten gaan omlaag, de belastingen kunnen omlaag, mensen kunnen meer van hun eigen geld houden. Je moet natuurlijk een weg ernaartoe hebben. Je kan niet zo de knop omzetten en zeggen, oké, alles laat alles vallen, dan stort alles in. En mensen weten niet, ze zijn nou eenmaal helaas afhankelijk geworden van het huidige systeem. Mensen krijgen toeslagen, sociale huur, WW-uitkering, allemaal uitkeringen. Dat is een systeem wat je niet zomaar met één dag op kunt omslaan. Dus het punt is, je moet gaan naar decentralisatie van macht. Dat is denk ik het belangrijkste. Als we kijken naar de machtsposities, moet je zorgen dat die macht niet op een centraal punt is georganiseerd. En zoals we nu zien, de macht ligt ook niet eens meer in Nederland naar ons idee. Het ligt al bij Europa, bij een vaag instituut of zelfs bij een instituut dat kan lobbyen bij die centrale macht. Het ligt bij de grote corporaties. En dus moet je zorgen dat je niet afhankelijk bent van Europa. Dat is de stap 1. En dan moet je daarna zeggen, oké, maar wat Nederland doet, ja, in Amersfoort wil ik niet hetzelfde beleid hebben als in Amsterdam. Het zijn hele andere steden. Waarom moet het allemaal hetzelfde? Dus dan moet je zorgen dat jij op lokaal niveau kan afwijken van de landelijke wetgeving. En zo moet je het steeds decentraliseren. Ik was zelf in Amersfoort bezig met een project waar we zeiden, je moet eigenlijk jouw straat waar jij in woont, moet je eigenlijk een soort van aandeelhoudersconstructie krijgen met jouw buren. Dat alleen jullie, met z'n tienen woon je aan de straat. Met z'n tienen ga je gewoon een vereniging oprichten. Het wordt nu de hele straat jullie eigendom. Beslis zelf maar met z'n achter wat jullie ermee willen. Dan krijg je ook dat is ook democratie. Hè? Op een heel klein niveau, echt met z'n achter, moet je dan een meerderheidsbesluit gaan nemen. Maar doordat jij de mensen persoonlijk kent, kom je veel meer in gesprekken tot een consent. Hè? Dat je zegt van oké, we zijn het eens. We hebben alle belangen samen op één hoop gegooid. We gaan alles afwegen. En dit is nog eenmaal het eerlijkste. En dan zal er altijd iemand zijn die aan het kortste eind trekt. Maar ook hij kan dan zeggen van, nou ja, we hebben nu in ieder geval de beste gulden middenweg gekozen. En ik ben het er in ieder geval mee eens. Dus dan krijg je niet meer die verdeeldheid. Dan kom je echt samen tot een besluit. En die consentvorming noemen ze ook wel deep democracy. Er zit toch het woord democratie weer in. Dat is naar mijn idee hoe je in ieder geval teruggaat naar een menselijke samenleving.
In mijn ogen is democratie eigenlijk ook niet inherent slecht. Alleen op grote schaal hebben we nu gezien dat het eigenlijk heel verkeerd gaat. En ik vind het altijd heel ironisch om de vergelijking tussen de maffia en overheden te maken eigenlijk. Omdat de maffia is ooit in Sicilië begonnen omdat daar weinig politie, rechtsstaat, veiligheid was. Dus hebben een aantal van die boeren, omdat nou ja, dat was het meeste wat je had daar, gezegd van luister, wij gaan iedereen beschermen. Geven jullie ons een klein deel van de opbrengst en nou ja, dan iedereen leeft verder gelukkig. En dat is totaal de verkeerde kant op gegaan eigenlijk. Die mensen begonnen zelf gevaren te creëren, zodat er meer motief was om extra betalingen te leveren. En ik weet niet of jij die vergelijking met de overheid ook ziet, die gelijkenissen.
Ja, zeker. Nou, kijk, en specifieker nog, je ziet dat, naar mijn idee is dat, kijk, dat zijn dingen die ontstaan in een samenleving. En of het goed of fout is, daar moet je gewoon objectief naar kijken. Maar naar mijn idee gaat het dan echt nog een stuk verder fout. Als je ziet dat de maffia, dus de politie, kan afkopen, bijvoorbeeld. Want de politie is dan weer een orgaan wat betaald wordt vanuit belastinggeld, vanuit ons, wat onze belangen zou moeten behartigen, puur dat. En bij de maffia, ja, het is zo'n abstract idee. Je zou er heel diep moeten induiken van, oké, waar zijn nou precies de macht en hoe is het ontstaan, et cetera. Want wat jij zegt, herkende ik ook helemaal niet, hoor, dat het echt vanuit de boeren is gekomen. Maar het klinkt heel logisch, weet je. Dat is ook hoe een monarchie is geboren. Hè? Het was alleen maar een bepaalde groep mensen die zeiden, ja, er zijn wel steeds meer rovers in het bos. Hè? En er zijn steeds meer mensen die jullie schapen komen stelen. Ik wil jullie best beschermen tegen deze kosten. En dan maken we er gewoon een bepaalde gebied van. Zetten we een muur omheen of iets dergelijks. Dan heb je opeens een kasteel met een monarchie. En dan heb je een edelman of een lord. Of het wordt dan een koning. Maakt niet uit. Een centrale machtspositie. Het gebeurt altijd op een soort van ethische gronden. Totdat er inderdaad mensen die macht niet meer willen verliezen en het gaat corromperen. Dus dat is het punt ook waar wij voor zijn. Van, zorg altijd dat je een opt-out hebt. Dus dat je altijd mag zeggen, oké, nu is het klaar. Nu wil ik me aan het systeem onttrekken. Maar dat werkt dus niet in een staat van de overheid waarin je dus niet jezelf kan onttrekken.
Is er ooit een reden om iemand wel macht te geven?
Tuurlijk. Ik denk, kijk, dan, om iemand autoriteit te geven, denk ik, is een beter woord naar mijn idee. Want macht is misschien een negatieve lading. Maar ik geef heel graag mijn loodgieter macht. Ik geef hem heel graag, kom maar mijn huis in. Daar is mijn toilet, die is kapot gegaan. Ik weet zelf niet wat ik moet doen. Ik geef jou geld ervoor, regel dat voor mij. Dan geef ik hem de macht om iets persoonlijks voor mij op te lossen. Ik leg mijn vertrouwen in hem neer. Ik geef hem geld. Ik word afhankelijk gedeeltelijk van hem op dat moment. Maar het is wel een hele kleine vorm waarin ik dus vrijwillig mijn autoriteit en mijn macht overdraag aan iemand anders. En daar ligt voor mij de crux in. Dat als dat vrijwillig zou gebeuren, dan kan het niet corromperen.
Ik vind het een fijn voorbeeld wat je geeft. Omdat, in principe geef je dan die loodgieter de macht op voorwaarde dat hij die macht gebruikt in jouw interest, zeg maar, jouw voordeel, jouw wensen. Maar sta jij dan naast de loodgieter steeds te controleren of hij iets verkeerds doet of niet?
Nee, maar kijk, dat is dus, nou ja, sommige mensen doen het misschien wel, weet ik niet. Maar dat is dus een bepaald ding van vertrouwen. En dat is hoe dat juist in een vrije markt werkt, dat zo mooi. Omdat we hebben namelijk een gezamenlijk belang. En dat is het punt van een vrije marktprincipe is, transacties vinden alleen plaats als wij er allebei beter van worden. Dan gaan wij, als jij hebt broden, je bent heel goed in broden bakken, of je bent een loodgieter. Ik weet heel goed wat mijn werk is. Kijk, ik ben geen loodgieter, mijn toilet is kapot. Ik heb geld, ik verdien mijn geld op een andere manier. Maar ja, ik zorg dat ik geld heb, zodat ik ook een loodgieter kan betalen. We hebben allemaal onze expertises en we moeten zorgen dat we handel kunnen drijven. Maar een transactie vindt alleen plaats als wij er allebei beter van worden. Die loodgieter weet ook dat hij mijn geld nodig heeft natuurlijk. Dus in zijn belang is gewoon zijn reputatie van zijn bedrijf. Dat is het allerbelangrijkste. En jouw reputatie van jouw bedrijf is waarom wij de transactie ethisch houden. Kijk, het gebeurt nog steeds heel vaak, hè, dat er fraude wordt plaatsgevonden, of dat er bedrijven zijn die hun afspraken niet nakomen. Dan krijgt het bedrijf een slecht imago. Of je kan hem aanklagen. Maar kijk, zelfs zonder het aanklagen, als er geen staat zou zijn, dan is dat imago het allerbelangrijkste. Want hij wil een bedrijf, hij heeft alleen maar, hoe hij zijn bestaansrecht heeft, is dus weer alleen maar klanten. Het enige is wat hij een goed product moet leveren voor een goede prijs. Daarbij is je imago is alles. En als hij mij een hele slechte dienst zou bewijzen, dan is dat in zijn eigen belang, want dan gaat zijn imago kapot en dan zullen andere mensen misschien niet meer inhuren.
China. Heb je nu, ik denk 15 jaar lang ongeveer Xi Jinping. In principe hebben we wel kunnen zien dat economisch goed is geweest voor China zelf. Ze hebben 15 jaar lang kunnen bouwen aan een en hetzelfde plan. En de vooruitgang heeft nog niet alle bewoners van het land bereikt. Maar in grote zinnen is het land vooruit gegaan.
Mm-hmm.
Is dat volledig te danken aan het feit dat er een constante macht is?
Naar mijn idee, als je het hebt over China, is dat vergeleken met de tijd ervoor, is dat het minder communistisch is geworden. Ze hebben in China hebben ze heel duidelijk een aantal regio's aangesteld die ze letterlijk vrije marktregio's noemen, waar ze de belastingen heel laag hebben gemaakt en waar ze de overheidsbemoeienis en regulering op een lager niveau hebben gezet, zodat die markten en fabrieken en productie zich heel snel konden ontwikkelen. En dat heeft, naar mijn idee, als je kijkt naar die tijdlijn, heeft dat echt voor een exponentiële groei aan productie en welvaart voor de lokale gemeenschap verzorgd.
Oké, dus jij wijt dat liever aan het feit dat het systeem is veranderd. Maar een kritiekpunt wat ik altijd heb op democratie is, je ziet geen enkel goed geleid bedrijf wat elke 4 jaar van visie en leider verandert. Mm-hmm. En dat is met democratie wel zo. Dus in mijn ogen is dat eigenlijk een garantie voor wanbeleid.
Ja, nou ja, eens. En natuurlijk per bedrijf zal het verschillen. Er zijn ook best wel wat bedrijven die wel gewoon vaak veranderen. Er zijn ook CEO's die gewoon ontslagen worden. Maar daar ligt naar mijn idee de crux, is verantwoording. Als een bedrijf slecht loopt, dan is er verantwoording. Als een bedrijf goed loopt, dan mag iemand lekker lang blijven zitten, want hij doet het gewoon perfect, weet je. Hij heeft ervaring. Waarom zou je veranderen als zolang het goed gaat? En natuurlijk kan het met ups en downs gaan, maar als het in ieder geval iedereen tevreden blijft, iedereen is tevreden over de producten, dan moet hij gewoon blijven zitten. Hij is gewoon het beste in wat hij doet. En natuurlijk valt er dan iets voor te zeggen bij een China of een dictatuur van, nou ja, zolang diezelfde man op dezelfde plek blijft zitten, hoeven we niet, in ieder geval niet dat politieke schouwspel van verkiezingen en zo te hebben. Wat ook gewoon ja, aan alle kanten dus met campagne zal gewoon heel veel invloeden en soort van afkopen eigenlijk gebeurt. Hè? Ze noemen het dan lobbyen, maar het is dan de enige ethische manier om mensen af te kopen of zo. Dat is naar mijn idee heel krom. Maar het idee is wel, is er verantwoording in de politiek? In China is er denk ik ook geen verantwoording van de burgers. Die kunnen niet Xi Jinping afzetten.
Nee.
Hier in Nederland, nou ja, het kabinet is al 2 keer opgestapt nu volgens mij. Maar is er echt verantwoording in de politiek? Nee. Hebben die mensen persoonlijk aansprakelijkheid als zij grote fouten maken? Als er 5 miljard euro ergens verdwijnt, is er ergens een keer persoonlijke aansprakelijkheid? Daar zit het grote verschil tussen de vrije markt en de politiek. Ten eerste, belasting wordt gewoon onder dwang afgenomen. Wij hebben geen keuze om nee te zeggen tegen het product dat de overheid voor ons levert. En er is geen verantwoording als zij wanbeleid voeren.
Zou dat in een libertair systeem wel aanwezig zijn? Een keuze om te zeggen van, hey, nee, deze dienst willen wij niet, meneer overheid?
Nou ja, zeker. Het is, dan moet je kijken naar, kijk, libertarisme is gebaseerd op het non-agressieprincipe. Dus eigenlijk, belasting zelf overtreedt al dat principe. Dus eigenlijk is belasting al een vorm van dwang waar wij tegen zijn. Maar het punt is vooral, ja, de aansprakelijkheid is dus weer, die decentralisatie is heel erg belangrijk. Want dan krijg je dus concurrentie tussen gemeentes of tussen organen die in ieder geval besluiten moeten gaan voeren. En die concurrentie die legt heel erg bloot als je wanbeleid veroorzaakt. Want dan, ja, de gemeente hiernaast maakt een andere keuze en daar gaat het veel beter. Hoe zit dat? En dan heb je in ieder geval dat je iets blootlegt in de samenleving van waar de fout zit. En dat is al heel belangrijk. En dan hoop ik dat je al meer verantwoording krijgt, omdat de mensen dan er iets van zullen zeggen. Maar dan nog moet je eigenlijk van een systeem af waarin belasting eigenlijk met dwang wordt afgenomen. Dus ja, als je gaat kijken, we hebben een systeem verzonnen waar de overheidsdiensten een transparante factuur zijn. Hè? Je krijgt gewoon een factuurtje. Dit zijn de overheidsdiensten, zoveel kost het. En klaar. Dan weet je in ieder geval van, ja, het is een soort van te herleiden waar het geld heen gaat. Het is transparant. En als tussenoptie is dat een goede oplossing, denk ik.
Iets waar ik zelf altijd over nadenk is het geweldsmonopolie van de overheid. Wij hebben onszelf eigenlijk ontwapend. Ooit. Niet letterlijk wij zelf natuurlijk. Is een samenleving waarin iedereen vrij is om geweld te gebruiken wanneer zij of hij of zij dat goed dunkt, niet beter?
Beter vind ik moeilijk om te zeggen. Maar kijk, in Amerika is het natuurlijk een heel ander systeem. Daar, als je daar kijkt naar wapenbezit en geweld, dan zie je eigenlijk dat wapens een soort van equalizer zijn. Hè? Wapens maken eigenlijk mensen qua macht, fysieke macht, eigenlijk wat meer gelijk. Het maakt het wat eerlijker. Want ja, iemand, een jonge gozer van 20 met een pistool, die kan eigenlijk bijna net zoveel schade aanrichten als een oud vrouwtje met een pistool. Terwijl, als dat pistool er niet zou zijn, ja, dan weet je van tevoren op wie ik mijn geld zou zetten, ja, natuurlijk, weet je. Dat is het punt een beetje. Dus, nou ja, je zegt, we hebben onszelf ontwapend. En de manier hoe de overheid eigenlijk macht van het volk afneemt, is altijd onder het idee van, ja, wij moeten jullie tegen jezelf beschermen.
Ja.
En
alsof wij dat is heel erg kwalijk. Zijn.
Terwijl als je kijkt naar waar de Second Amendment in Amerika, hè, dus het wapenbezit, et cetera, op gebaseerd is, zie je in die oude constitution, zie je, als je dat stuk leest, ook op de Bill of Rights, dan is het juist, het wapenbezit is heel erg bedoeld om het volk te beschermen tegen een tyrannische overheid. Dus dat de overheid zelfs met een meerderheidsbesluit niet jouw rechten mag afnemen. Want je hebt gewoon een bepaalde basis die alle mensen zouden moeten hebben. En dat idee is wel heel libertarisch naar mij.
Het land Amerika, ik denk jij als libertariër moet daar met veel interesse naar kijken, omdat dat is toch wel ooit ingericht als the land of the free. Hoe kijk je daarnaar? En is dat een project wat goed bedoeld is, maar slecht is afgelopen? Of is dat vanaf het begin al met die intentie zo gemaakt?
Ja, het is heel moeilijk om te zeggen natuurlijk. Maar inderdaad, de Constitution en de Bill of Rights is iets wat ik een heel mooi document vind. Maar het is wel ook weer een soort van document wat mensen heeft moeten vertellen waar de macht ligt. Terwijl, ja, eigenlijk zou dat document daar ook niet voor nodig moeten hebben. En ik weet ook wel dat in dat document zijn er wel bepaalde aanpassingen al gedaan door de tijd heen die eigenlijk dat verwaterd heeft, dat principe. Die oude Constitution en de Bill of Rights zijn wel gebaseerd op de Magna Carta die Nederland vroeger had ook. Hè? Dat is het mooie. Nederland had dat juist ook heel erg, die vrijheid.
Magna Carta?
De Magna Carta, ja. Nou, dat is ook een document, moet je maar een keer opzoeken. De Magna Carta is eigenlijk de Nederlandse constitutie geweest heel lang. Nee. En in Engeland hadden ze die ook deels overgenomen.
De naam doet me vermoeden dat het niet uit Nederland komt.
Jawel. Ja? Tenminste, ja, weet ik ook niet. Ik weet niet of de naam uit Nederland komt, maar de Magna Carta is in ieder geval zo het heette. En Nederland was een van de eerste landen die dat had, een soort van grondrechtendocument. Maar dus wel puur gebaseerd op rechten die niet afgenomen zouden mogen worden van mensen. Dus op een andere manier dan dat mensen zeggen van, oh, ik heb het recht daarvoor, ik heb het recht daarvoor. Nee, je hebt rechten, mogen alleen negatieve rechten zijn, zo noemen libertariërs dat. Dus dat klinkt heel raar. Maar een recht zou alleen mogen zijn iets wat vrijheden vertegenwoordigt. Dus mijn recht mag niet overschreden worden. Het is niet van, ik heb recht op iets wat jij mij moet bieden. Dat is weer de verkeerde kant daarvan natuurlijk. Maar goed, maar die Magna Carta is dus ook, als je daarnaar kijkt, dan gaat het puur alleen over vrijheden. En dat die vrijheden vast moeten staan van de mensen. En als je dan nu kijkt naar de democratie, als we daarop terugpakken, zelfs de meest basisvorm van democratie overschrijdt eigenlijk al die Magna Carta. Of ook de constitutie in Amerika. Je ziet nu gewoon dat democratische principes ook de wet mogen veranderen. Dus dan gaat het al fout natuurlijk.
Ja. Ik wil even terug naar het geldsysteem. Iets wat me af en toe bezighoudt. Ja. Kijk, de grootste financiële entiteit ter wereld is denk ik wel de Verenigde Staten. Qua bezit en qua schuld. Maar als je dan bedragen hoort van 7 triljoen schuld, bij wie is dat?
Ja, dat is een goede vraag. Er zitten allemaal instituties achter natuurlijk. Hè. Je hebt de Federal Reserve, is denk ik de meest invloedrijke centrale bank van de wereld. En ja, de landen hebben eigenlijk schulden bij de centrale banken. En daarboven heb je ook nog eens de International Monetary Fund, de IMF. En dan heb je de Bank of International Settlements, de BIS.
En de Wereldbank.
En de Wereldbank. En die doen eigenlijk weer de constructies tussen landen. Schulden uitwisselen met derivaten, alles wat erbij hoort. Allemaal ingewikkeld, vaag systeem. Maar nou ja, het komt er dus op neer dat Amerika heeft de grootste schulden en de meeste macht. En ze zijn ook nog eens inderdaad eigenlijk de wereldhandhaver. Hè? Ze zijn eigenlijk de politiemacht van de wereld. Ze zijn overal oorlog aan het voeren, overal democratie aan het brengen als we daar weer op terugkomen. En dat kunnen zij alleen maar doordat zij ook de financiële grootste macht van de wereld zijn. En daar dus ook die geldprinter voor aanzetten. Mm. En het punt is, het hangt heel erg met elkaar samen. Doordat zij zoveel schulden hebben in de dollar gebakken, moeten zij die schulden eigenlijk, de inflatie daarvan, de nadelen van die schulden, moeten zij over de wereld verdelen. En dat doen ze dus ook met die democratie en die oorlogen. Want overal waar zij democratie brengen, komt een centrale bank te staan. Ook in de islamitische landen waar ze zijn geweest. En in alle landen eigenlijk. En het punt is, dan komt de IMF. Er is net een oorlog geweest. Het hele land is economisch kapot. Dan komt de IMF die zegt, ja hoor, we willen jullie wel met de wederopbouw helpen. We gaan jullie een hele grote lening geven. En het ergste wat er daarna nog is gebeurd, is dat die lening komt nooit bij het land zelf terecht. die komt bij westerse bedrijven terecht. Want die westerse bedrijven gaan dan voor de wederopbouw zorgen in dat land. En zo is dus Amerika eigenlijk, de, ja, niet Amerika zelf, maar de Centrale Bank van Amerika, die is over de hele wereld eigenlijk grond en grondstoffen aan het ophalen. Want die landen hebben schuld, die moeten het afbetalen met hun handel, de grondstoffen. Terwijl dus het geldsysteem ervoor zorgt dat die landen helemaal worden uitgebuit. En de inflatie van dat geldsysteem in die landen terechtkomt. Omdat daar de handel en de grondstoffen minder waard zijn dan in de westerse wereld. Dus je ziet over de hele wereld die geldstromen die alsmaar in stand blijven. En eigenlijk is geld daar alleen maar een middel voor de centralisering van macht en eigendom.
Mm-hmm. Maar ja, kijk, je cirkelt af en toe weer terug naar het libertarisme.
Ja, dat is voor mij de rode lijn natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Maar het klinkt als een soort van de redder in nood in ieder geval voor ons systeem. Maar wat zijn dan nou de zwakke punten van dat systeem, als je eerlijk bent?
Ja, kijk, als ik eerlijk ben, dan mensen zeggen altijd... het libertarisme is dus best wel gebaseerd op vertrouwen in de mens ook. Terwijl we juist heel erg zien dat de mens niet inherent te vertrouwen is. Want anders zouden die machtsposities niet misbruik maken van de mens. Maar we hebben wel heel erg het vertrouwen in de mensheid dat wij ze vrij durven te laten. Dat wij zeggen van, nou ja, collectief gezien is het beter dat 90% van de ethische mensen evenveel macht hebben als die 10% van de onethische mensen. Dus decentraliteit en de vrije markt is voor ons idee het beste systeem om problemen op te lossen. Maar niet als een soort van ideaal einddoel. Nee, wij denken van, nou ja, concurrentieprincipes en vrije marktprincipes, die economische principes, die zorgen altijd voor een beste oplossing. Alleen het is niet te voorspellen wat de beste oplossing is. Daar heb je concurrentie voor nodig. Dus dat is hoe wij dat zien. Dus het is niet zozeer dat wij zeggen van, ja, het is het beste systeem. Nee, we zeggen alleen, ja, alle systemen die collectivistisch zijn en gebaseerd zijn op dwang, die zijn onmenselijk. Wij willen dat de mens in zijn kracht wordt gezet. Dat is het beste voor elke oplossing. En nou ja, dat is natuurlijk, ik ben libertair, dus daarom blijf ik dat wel op die manier zeggen. Maar het gaat heel erg dat je ook onderbouwt waarom het is inderdaad. En een paar personen die via propaganda zeggen van, nee, ik weet zeker dat ik het beter weet dan jullie. Dit is de beste oplossing. Deze modellen die ik heb gemaakt, die zeggen dat. Dat kan gewoon niet. Dat een centrale positie zoveel macht heeft en dat die dan ook nog eens met dwang mensen moet meekrijgen in zijn idee. Kijk, hoe libertariërs het zien, een goed idee heeft geen dwang nodig. Overtuig mensen maar met jouw idee. Laat maar zien dat het beste idee is. Dat is wat er in de vrije markt gebeurt. Dat is wat een bedrijf doet. Een bedrijf heeft een product. Nou, laat maar zien dat het het beste product is. Dan koop ik het van je.
Maar wat is er dan betrokkenheid van overheid in een libertaire samenleving? Of is die er af en toe? En in wat voor situaties dan wel?
Ja, kijk, dan moeten we kijken naar of het dan nog overheid zou heten. Het gaat mij meer om, kijk, hiërarchie zal er altijd bestaan. Je hebt, binnen bedrijven heb je hiërarchie, hè? Die zet iemand aan de top.
Sowieso heb je mensen die meer bereid zijn meer te doen dan de anderen.
Tuurlijk. En je hebt mensen die wat assertiever zijn, die graag een leiderspositie willen hebben, die graag mensen willen meenemen of creatief zijn om bepaalde dingen te organiseren. En je hebt mensen die graag meer gewoon zich op hun eigen privéleven, op andere dingen richten en hun werk alleen maar doen voor het geld. En dat mag allemaal. Geen enkel mens is hetzelfde. Dus dat is het mooie. Je moet gewoon een vrijheidssysteem erin hebben waarin iedereen zelf die keuze kan maken, hoe ze dat willen. En dus dan krijg je weer hetzelfde als met de loodgieter. Nou ja, je hebt nou eenmaal een persoon die heel goed een leider is. En als ik zie dat hij heel goed is in zijn leiderschap, nou ja, dan wil ik vrijwillig hem volgen. En dan kan ik mij lekker op mijn eigen leven, op mijn kinderen, op andere dingen richten. En dan voor mijn grootste gedeelte, het geld verdienen wat ik nodig heb, dan ga ik lekker voor hem werken, want ik vertrouw hem.
En wat is het beschermingsmechanisme van het libertaire systeem tegen monopolie? Mensen die monopolie zoeken?
Nou ja, dan kom ik toch weer bij de vrije markt. Het klinkt heel abstract, maar naar mijn idee kan er geen monopolie ontstaan in een vrije markt. Je kan niet je marktpositie gaan misbruiken in een echt vrije markt, want de mensen accepteren dat niet. En dus in een vrije markt zijn alle mensen zijn de regulatie, de zelfregulatie van een monopolie. Weet je? Je wordt niet verplicht om een product te kopen. En natuurlijk zijn er producten die alle mensen nodig hebben. Als we kijken naar eten, energie of huizen, allemaal basisproducten. Maar dat is dan toch juist een product wat heel goed in de markt zou moeten liggen. Waarvan iedereen denkt van, ja, ik ga lekker voedsel maken. Want iedereen heeft voedsel nodig. Dus krijg je daar heel veel concurrentie in. Het is allemaal zelfregulerend op die manier.
Maar als we nu naar de samenleving van nu kijken. In principe zouden heel veel mensen zeggen van, deze markt is al best vrij. Hoe kunnen we het nog vrijer maken, zeg maar?
Ja, nou ja, dat is wat mensen nu de schuld geven vaak aan de vrije markt. Ze zeggen, ja, de vrije markt, we hebben nu een hele vrije markt. Ook als je zelfs bij Financieel Dagblad leest of wat dan ook, of andere artikelen. Het wordt altijd maar gezegd dat we nu eigenlijk aan het einde zitten van het neoliberalisme. En de vrije markt heeft gefaald. Nou ja, dat durf ik tegen te zeggen. We hebben nooit een vrije markt gehad als we al een centrale bank hebben, bijvoorbeeld. Dan gaan we terug naar het financiële systeem. Maar een centrale bank, die mag ons geld beïnvloeden. Nou, als wij handel drijven met elkaar in een vrije markt, 50% van elke transactie is geld. Jij verkoopt broden voor geld, ik verkoop mijn diensten voor geld, want geld is een universeel ruilmiddel, dat is heel handig, dat dient de mensheid echt. Maar elke transactie heeft dus wel geld. 50% van elke transactie is geld. Dan hebben we een centrale bank die ons geld manipuleert. Dus eigenlijk is 50% van de markt sowieso al niet vrij. Dus dan kunnen we niet zeggen dat we een vrije markt hebben. Zolang er een centrale bank is, leef je in 50% socialisme. En het kan alleen maar meer worden. Dus als je daarnaast nog eens een overheid hebt die heel veel regulering toepast, ja, dan zit je al richting de 70% socialisme. Dus zelfs de VVD, die zegt dat ze misschien wat meer kapitalistisch of liberaal zijn, die beginnen al bij een startpunt van 50% socialisme. Ja. Dus daarom is wel ons doel ook, een van de prioriteiten is.
Maar als ik dan even advocaat van de duivel ga spelen, mm-hmm. Wie gaat dat dan doen? Dat überhaupt voor het geld regelen, zorgen dat er geen vervalst geld komt, want dat zou het ook oneerlijk maken. Ja. Dus er moet wel een soort van scheidsrechter zijn, klopt dat?
Nou ja, geen een scheidsrechter. Het zou in ieder geval de vrije markt zou geld moeten bepalen. Dat is hoe geld ontstaan is ook. Hè. Het is altijd de vrije markt geweest. Wat mensen wilden gebruiken als geld, dat werd het geld. Dat is uiteindelijk bij goud gekomen. Omdat mensen zagen van ja, goud, oeh, ja, het is moeilijk om te delven, moeilijk om te verkrijgen, het is schaars. Nou ja, dan is het in ieder geval iets van zekerheid. Mensen zijn dat zelf gaan gebruiken. Het is geen overheid die hun dat heeft opgelegd. Toen heeft de overheid het wel overgenomen en zegt van ja, nee, wij geven het nog even een extra stapje autoriteit. We doen er een mooie stempel op die gouden munten. Nu kunnen jullie het echt vertrouwen, want wij geven het onze goedkeuring. Dat is weer een verwatering van hoe mensen zelf bij het geld zijn gekomen.
Ja.
En het moet in ieder geval weer terug naar het volk. Dat de vrije markt mag bepalen welk geld ze willen gebruiken. Nu worden wij. Er is maar één reden waarom wij de euro gebruiken. Omdat wij belasting moeten betalen in de euro. Dus de euro heeft een automatisch monopolie gehandhaafd door de overheid en door het geweld van de overheid. Maar er zijn op dit moment al oneindig veel geldsoorten. Kijk, ik ben een groot fan van bitcoin, dat je weet. En bitcoin is iets waar geen centrale autoriteit achter zit. Dus dat zie ik als een hele grote oplossing.
Oké, en in zo'n samenleving waarin wij dan bitcoin gebruiken en we leven libertair. En we gaan uit van de kracht van de mens. Er is oorlog in Duitsland. En wij in Nederland, we worden een beetje zenuwachtig.
Mm-hmm.
Waar halen we het geld vandaan om ons te verdedigen? En ben je vrij om dat geld te betalen? Of...
Ja, dat is allemaal heel ingewikkeld. En dat is het punt. Je kan niet een oplossing hebben voor alles in de politiek. Want ja, je ziet, de politiek kan de problemen eigenlijk niet oplossen. Er is nu meer oorlog dan ooit. Juist door de overheden, denk ik. Maar als je dan kijkt naar de manier waar oorlogen door ontstaan, is eigenlijk altijd, kijk, als je kijkt naar de middeleeuwen, hè, als we kijken naar monarchieën, et cetera, toen waren er ook oorlogen. Waarom? Alleen maar om landje te pikken van de ander. Om de grondstoffen, om de mensen die belasting betalen. Dat is ook een grondstof voor een overheid eigenlijk. Hè. Zo worden wij nou eenmaal behandeld. Wij zijn alleen maar een belastingbetaler. Mm-hmm. Dus een koninkrijk wilde meer belastingbetalers. Wilde meer eigendommen, meer land, meer grondstoffen. Daarvoor gingen ze oorlog voeren. Maar oorlog kost heel veel geld, kost heel veel aan middelen. Dus het moet genoeg opleveren om oorlog te voeren. Dus nou, dat is hoe we dus ook naar bitcoin kijken, vanuit een ander perspectief. We dwalen lekker af, maar het gaat overal over. Dus wel, wat een oplossing kan zijn, is als jij een geld hebt waar jij dus jouw waarde in kan stoppen. En jouw waarde is grondstoffen, et cetera, blijven natuurlijk altijd buiten het geld staan. Dat blijft altijd lastig. Maar in ieder geval jouw geld, jouw waarde, kan je opslaan in iets wat niet afgenomen kan worden. ook niet onder dwang, onder oorlog. Dan moeten ze, je hebt altijd de keuze van, ja, dan ga ik liever dood en hebben mijn kinderen het geld, weet je. Dan geef ik jou in ieder geval mijn codes niet. Dus het is het meest moeilijk af te nemen eigendom in ieder geval. En als het zo moeilijk is om af te nemen, dan wordt het belang om daar oorlog om te voeren dus ook steeds kleiner. Dus de Oostenrijkse school van economie die volgt eigenlijk alleen maar belangen. Hè? Belangen van mensen. Mensen maken altijd rationele keuzes en acties. Ze doen altijd een afweging. Waarom zou ik oorlog voeren? Het moet wel genoeg voor mij opleveren. Als jij die belangen in de maatschappij verandert, en dat is eigenlijk waar libertarisme op gebaseerd is. We moeten de belangen en de machtsstructuren veranderen. En dan lost eigenlijk alles van onderop zichzelf op.
Is dat libertaire systeem vastgekoppeld aan het Oostenrijkse systeem?
Ja, het is natuurlijk, de Oostenrijkse school is puur economisch en het libertarisme is meer een politieke filosofie, inderdaad. Maar het is zeker, ja, het is 100% op elkaar gebaseerd, natuurlijk.
Oké. Okay. Nou ja, ik durf nog geen conclusie te trekken. Maar
het is wel een mooi gesprek zo geworden. We begonnen met dat ik een beetje jou ging interviewen en uiteindelijk ging jij alles over libertarisme vragen. Maar ja, dat is leuk.
We zijn in ieder geval, tenminste, ik ben iets dichterbij gekomen, maar nog niet waar ik wil zijn.
Nee, zeker. En ja, voor mij is het ook heel belangrijk om gewoon meerdere perspectieven over democratie überhaupt te weten. Het is gewoon voor de mensen ook. Dit soort gesprekken moet iedereen voeren eigenlijk. Want we hebben heel veel discussies over onderwerpen waarin we nog niet eens zijn over de definitie van het woord. Wat betekent democratie voor jou? Wat betekent democratie voor mij? Je moet gewoon daar een gesprek over hebben om samen te komen, denk ik. En dat is het allerbelangrijkste.
Maar zijn we er wel over eens dat democratie het absoluut niet is?
Ik denk dat democratie niet de juiste oplossing is. Maar als je puur vanuit de definities afgaat, dat democratie niet consentvorming is. Dat het nooit vrijwillig is. Als het consent zou zijn met vrijwillig, dan als je dat democratie noemt, dan zou ik erachter kunnen staan. Maar het gaat meer om de intrinsieke vorm van het systeem.
Duidelijk.
Top.
Doe jij de afsluiting of ik?
Ik doe hem wel, komt op. Nee, ja. Dankjewel, kijkers. Ik hoop dat jullie genoten hebben van het gesprek. We gingen lekker alle kanten op, maar mooi diepgaand. Dankjewel. Zeker.